Welkom bij deze verdieping, speciaal voor jou. Vandaag duiken we in een behoorlijk onthullend intern document van Scouting Nederland. Het heet Scouting Nederland Groei, Krimp en het Vergeten Stuur 1986-2025. Bijna 40 jaar ledenontwikkeling, zeg maar, onder de loep.
Ja, fascinerend stuk inderdaad.
De bron is een whitepaper geschreven door marketingstratege René Scheurkogel. En het is bedoeld als een soort strategische spiegel voor het bestuur. Gebaseerd op interne data, beleid, evaluaties en ook praktijkervaring. Dus zegt de schrijver, het is geen oordeel achteraf, maar meer een poging om te snappen waarom dingen gingen zoals ze gingen. Juist om vooruit te kunnen kijken.
Precies, om patronen te herkennen.
Ja, dat is onze missie vandaag. Samen die patronen ontrafelen die dit paper blootlegt. Waarom die golfbewegingen, groei, krimp. Waarom lijken successen soms zomaar te verdampen? En wat betekent dit nou voor de toekomst? Oké, laten we hier eens induiken. Het eerste wat mij opviel, groei en krimp lijken scouting vaak te overkomen. Alsof ze wel aan het roer staan, maar ja, het schip toch zijn eigen koers vaart, weet je.
Dat is exact de kernobservatie, ja. Het document schetst een beeld van een organisatie die vaker reageerde dan echt regisseerde. Als we die periode sinds langs lopen, dan zie je dat patroon heel duidelijk terugkomen, hoor.
Oké, laten we doen. Waar beginnen we?
Nou, we beginnen met 1986 tot 1995, de zogenaamde gouden jaren. Er was echt een periode van spectaculaire groei. Denk aan de introductie van de bevers, hè, de allerjongste. Daarmee boorden ze een heel nieuw publiek aan.
Ja, dat was nieuw toen.
En ook het witte vlekkenplan, weet je wel? Actief nieuwe groepen starten in gebieden waar nog geen scouting was. Dat hielp ook enorm. En dan natuurlijk de kers op de taart. De World Jamboree in 1995 in Dronten.
Oh ja, die Jamboree. Een soort wereldkampioenschap scouting in eigen land, toch? Zoiets.
Precies, een gigantisch internationaal kamp. En het effect was enorm. Ledental en marktaandeel stegen fors. Tot wel 3,5% in 1996. En dat, let wel, terwijl het totaal aantal jongeren in Nederland licht daalde.
Wauw, dus tegen de demografische trend in?
Ja, er was vernieuwing, veel positieve aandacht, media-aandacht ook, en een enorm zelfvertrouwen binnen de club. Het motto van die Jamboree vatte het goed samen. The future is now. Je voelde echt die energie.
Klinkt als een organisatie die de wind vol in de zeilen heeft. Ja, je voelt bijna de maar al aankomen, hè?
Strategische stilstand en krimp. Na die piek van 95, toen keerde het tij. Groei werd eerst stagnatie en sloeg daarna om in jarenlange krimp.
Maar hoe verklaarden ze dat dan?
Nou, in eerste instantie wuifde het bestuur het een beetje weg. Een logisch na-Jamboree-effect, zeiden ze. Weet je wel, leden die wat langer waren blijven hangen voor dat grote evenement. Maar ja, de daling zette door. En het document spreekt pas later van het bestuurlijke paniek.
Paniek? Hoeveel leden verloren ze dan?
Tussen 1999 en 2012 zo'n 17.000 leden. Dat is echt fors. En dat terwijl de jeugdpopulatie in Nederland stabiel bleef.
Wacht even, dus het lag niet aan een krimpende markt van jongeren? Wat was dan het probleem volgens het bestuur destijds?
Nou, hier wordt het volgens de analyse pas echt interessant. Het bestuur stelde de verkeerde diagnose. Dat is de kern. De heersende gedachte was, ons imago is ouderwets. Scouting is onverkoopbaar geworden, zeg maar.
Oké, dus wat deden ze?
Dus alle pijlen werden gericht op imagocampagnes en interne kwaliteitsverbetering, zoals de invoering van Scout Academy, een vrij complex nieuw systeem voor leiderschapstraining.
Op zich logisch, toch? Als je denkt dat je imago het probleem is, dan poets je dat op.
Ja, op zich wel. Maar de data, en dat is cruciaal in dit paper, lieten volgens de analyse een heel ander beeld zien. De instroom van nieuwe leden, die bleef eigenlijk best aardig op peil.
Dus er kwamen nog wel nieuwe kinderen bij.
Ja, het echte probleem zat veel meer bij het behouden van leden. En, heel belangrijk, het feit dat er steeds meer lokale groepen gewoon stopten. Die verdwenen. En die focus op imago werkte zelfs averechts, stelt het stuk. Het ondermijnde het zelfvertrouwen van de lokale groepen. Die kregen het gevoel, we zijn blijkbaar niet goed genoeg. En het stopte de krimp dus totaal niet. Plus, er was geen landelijke strategie om groepen te helpen die het moeilijk hadden, of om te zorgen voor een goede spreiding over het land.
Auw, dat is pijnlijk. Een oplossing voor het verkeerde probleem dus. Hoe kwam dan de omkeer? Kwam die er wel?
Ja, die kwam er. In de periode 2009-2015. Dat noemt het document het keerpunt via groepsontwikkeling. Vanaf 2009 werd er, mede dankzij betere toegang tot data eindelijk, een diepere analyse gemaakt. En daaruit rolde een nieuw programma, groepsontwikkeling.
Groepsontwikkeling. Wat hield dat in?
Dat was een coachingstraject voor zo'n 500 groepen, gericht op het versterken van hun interne organisatiekracht. Denk aan ledenwerving en behoud, heel belangrijk. Samenwerking in het team, zichtbaarheid in de buurt, goed leiderschap. Dat soort dingen.
Aha, dus niet meer focussen op een vaag imago, maar op wat een groep lokaal echt sterk maakt, gebaseerd op wat werkt.
Precies. Voor het eerst, zo stelt het paper, was beleid gebaseerd op marketinginzichten en data-analyse van succesfactoren. Niet op aannames over imago. En het werkte. Vanaf 2013 zag je het ledenaantal weer stijgen.
Kijk aan.
Eerst heel duidelijk bij de groepen die coaching kregen, maar het effect werd breder. Ook omdat er meer landelijke coördinatie kwam op dat vlak.
Eindelijk de juiste koers gevonden, zou je zeggen. Een succesverhaal, toch?
Zeker een succes. Maar wel één met een heel scherp randje. Want in 2015 werd dit succesvolle traject plotseling afgesloten.
Wat? Afgesloten? Waarom?
Ja.
Zonder dat de aanpak, de lessen, de hele structuur, zeg maar structureel werd ingebed in het landelijke beleid. Borging noemen ze dat. Het document is hier echt, nou ja, vernietigend over het opvolgende beleid. Dat heette #2025.
Oei.
Dat beleid richtte zich heel sterk op participatie, op eigen keuze voor groepen, heel veel vrijheid, blijheid. Maar de analyse noemt het een meesterwerk in het organiseren van de vlucht voor verantwoordelijkheid. Omdat door alle vrijblijvendheid niemand meer ergens op kon worden aangesproken. Een participatietheater, noemt de auteur het zelfs.
Poeh, vlucht voor verantwoordelijkheid, participatietheater, dat zijn echt ongekend harde woorden voor een intern stuk, zeg. Wat gebeurde er daarna, na 2015, in de meest recente jaren dan? Dat is de periode 2015 tot 2025. En die wordt getypeerd als groei op een smalle basis. Want gek genoeg, ondanks het stoppen van dat centrale succesvolle programma, bleef de positieve lijn in de ledencijfers doorzetten.
Hoe kan dat dan?
Nou, de groepen die hadden meegedaan aan groepsontwikkeling waren simpelweg beter georganiseerd geraakt. En die goede praktijken die sijpelden blijkbaar toch langzaam door. Mond tot mond wellicht. Dus het landelijke ledenaantal en het marktaandeel stegen verder. Maar, en dit is echt een cruciale waarschuwing in de whitepaper, die groei is heel erg geconcentreerd.
Geconcentreerd? Hoe bedoel je?
Het komt vooral van een relatief kleine groep. Zo'n 550 florerende en excellerende groepen noemen ze die. En die groep huisvest bijna 70% van alle leden. En die zitten vaak bomvol, hè? Aan hun maximale capaciteit. Wachtlijsten.
Dus de totale groei is er wel, maar die komt vooral van een steeds kleiner wordende groep aan de top. Terwijl de rest...
Exact. Tegelijkertijd krimpen of stagneren 886 andere groepen. En sinds 1986 zijn er netto, dus na aftrek van nieuwe groepen, 417 groepen gestopt. Verdwenen. Zonder dat er iets nieuws voor in de plaats kwam. Op die locatie.
Dus het risico is tweeledig, begrijp ik.
Ja, dat stelt de analyse heel duidelijk. 1. De groei loopt tegen een plafond, want die sterke groepen zitten vol. En 2. De basis van de organisatie, de aanwezigheid in de breedte, overal in het land, die erodeert verder. Daardoor wordt scouting dus ook maatschappelijk minder relevant, stelt het paper, omdat het op steeds minder plekken te vinden is voor kinderen.
Ja, dat brengt me precies op die gekke tegenstelling die door het hele verhaal lijkt te lopen. Aan de ene kant heb je die blijkbaar supersterke lokale groepen die het, soms tegen de stroom in, gewoon geweldig doen. En aan de andere kant een landelijk niveau dat maar moeilijk grip krijgt, successen niet weet vast te houden en, nou ja, lijkt te worstelen met een duidelijke koers.
Dat is de kern van de paradox. Lokale kracht versus centrale stilstand. Dat is echt een rode draad. De analyse laat zien dat succes lokaal vaak komt door een sterke interne organisatie. Goed leiderschap, ja,
actief leden werven, zorgen dat jeugdleden doorstromen naar leidingsfuncties, zichtbaar zijn in de buurt, echte organisatiekracht, zeg maar.
Duidelijk.
Maar op landelijk niveau lukt het blijkbaar onvoldoende om die succesfactoren te begrijpen, te verspreiden naar alle groepen, ze vast te leggen in beleid of er collectief van te leren.
Het klinkt bijna alsof de best practices van die succesvolle groepen niet echt worden opgepikt en gedeeld door de landelijke organisatie. Alsof die kennis lokaal blijft hangen.
Precies dat. Initiatieven zoals groepsontwikkeling of een ander project waar we het zo nog over moeten hebben, Scouting Kaart, blijven daardoor vaak tijdelijke oprispingen. Dingen die weer weg hebben als de aandacht verslapt. En de white paper wijst daarbij nadrukkelijk naar de bestuurscultuur. Die is heel erg gericht op draagvlak zoeken, op consensus. En dat is natuurlijk waardevol in een vereniging met vrijwilligers.
Ja, maar ja, als het betekent dat je geen knopen doorhakt, wordt het misschien een zwakte, een rem.
Dat is precies wat de analyse suggereert. Het maakt het moeilijk om duidelijke keuzes te maken, prioriteiten te stellen en ook echt verantwoordelijkheden vast te leggen. Wie is hier nou van, zeg maar? Data en evaluaties bijvoorbeeld over waar geen scouting is, die witte vlekken op de kaart, worden niet structureel gebruikt om strategisch te sturen. Er is kort gezegd een gebrek aan collectief lerend vermogen op dat centrale niveau.
En dat zie je dan terug in hoe projecten lopen of juist vastlopen?
Ja, een portefeuilleanalyse van bestuurstaken uit 2025, die wordt aangehaald in de paper, bevestigt dat beeld. Het landelijk bestuur functioneert in de praktijk meer als een soort belangenbehartiger of platform dan als een orgaan dat echt regie voert en strategische richting geeft. Grote, belangrijke projecten hebben vaak geen duidelijke eigenaar binnen het bestuur. Nou, en dan weet je het wel. Dan verzanden ze in vrijblijvendheid, gebrek aan mandaat, sturing, continuïteit. Het document noemt het treffend: projecten sterven dan langzaam.
Of, en dat brengt ons bij een project dat dit wel heel pijnlijk illustreert. Scouting in Kaart. Ik vond het echt een, ja, intrigerend stuk in die white paper. Blijkbaar wist Scouting op een gegeven moment precies waar de groeikansen lagen.
Klopt helemaal. Scouting Kaart was een behoorlijk geavanceerde landelijke database. Die is toen ontwikkeld samen met GIS professionals, dat zijn experts in geografische data, kaarten en data combineren. En op basis van demografische gegevens, waar wonen, hoeveel jongeren in de juiste leeftijd, bracht die database heel concreet het groeipotentieel per postcodegebied in kaart. Echt per wijk, zeg maar.
Wow. Wat liet die kaart dan zien?
Nou, ten eerste identificeerde het 625 specifieke postcodegebieden van ongeveer 2 bij 2 kilometer, waar genoeg jeugd woonde om een nieuwe, levensvatbare scoutinggroep met meer dan 100 leden te starten. Zo concreet.
625 potentiële nieuwe groepen?
Ja. En ten tweede toonde het aan dat ook veel bestaande groepen nog flinke groeiruimte hadden. Bijvoorbeeld door extra leeftijdsgroepen, speltakken noemen ze dat, zoals welpen of scouts, toe te voegen.
Dus niet alleen waar nieuwe groepen konden starten, maar ook waar bestaande groepen konden uitbreiden. Gewoon meer aanbod creëren.
Precies. En de harde, cijfermatige conclusie was echt niet mis. De potentiële markt voor scouting in Nederland is ruim 4 keer zo groot als het huidige bereik.
4 keer?
Ja, de analyse rekende het voor. Een potentieel van zo'n 873.000 kinderen en jongeren in de doelgroepleeftijd, terwijl scouting er toen maar zo'n 75.000 bereikte. Dit verklaarde ook direct waarom toen al 30% van de groepen met wachtlijsten werkte. Het aanbod was op veel plekken gewoonweg te klein voor de vraag.
4 keer zoveel potentieel. En wachtlijsten, dat is toch een droomscenario voor elke organisatie die wil groeien. Een soort luxeprobleem, zou je zeggen. Wat is er in hemelsnaam met die kaart en die inzichten gebeurd?
Ja, dat is dus het pijnlijke punt. Ondanks de gigantische strategische waarde van Scout in Kaart bleef structurele opvolging uit. Het werd niet gebruikt. De white paper noemt als oorzaken bestuurlijke desinteresse, geen duidelijk eigenaarschap binnen het bestuur voor dit project, ja, wie gaat dit trekken, en het feit dat de data niet werden doorontwikkeld, bijgehouden of actief gedeeld met de regio's en groepen die er iets mee konden.
Onbegrijpelijk. Echt onbegrijpelijk. Een goudmijn aan data en dan laat je het liggen. Wat zegt dat over de prioriteiten of ja, het handelingsvermogen op dat moment?
De conclusie in het document is dan ook behoorlijk bitter. Daarmee verdween ons zicht op de lokale markten, precies daar waar scouting geworteld is. En ook, we waren nu blind, terwijl de groeikansen letterlijk in beeld waren gebracht. De belangrijkste marketingtool, zo noemt de auteur het, ging gewoon verloren. Weg.
Oké. Hoe kan dit nou? Echt, hoe kan dit? Een organisatie met zoveel potentie, zoveel bevlogen mensen en zelfs zulke concrete data die laat zien waar je heen moet. En toch lijk je vast te lopen in dit soort patronen. Die white paper gebruikt het 7S-model van McKinsey om de organisatie door te lichten. Ken je dat? Wat legt die analyse bloot?
Ja, dat 7S-model is een bekend managementmodel. Het kijkt naar de samenhang tussen 7 interne factoren van een organisatie. Dat zijn strategie, structuur, systemen, stijl van leiding geven, staf, de mensen, sleutelvaardigheden, skills en, heel belangrijk, shared values, gedeelde waarden. In een gezonde organisatie zijn die 7 S'en met elkaar in balans. Bij Scouting Nederland signaleert de analyse een duidelijke onbalans.
Oké, waar zit de kracht en waar zit de zwakte?
Nou, aan de positieve kant, de groene elementen, zoals ze het noemen. Shared values, de kernwaarden van scouting, de missie, daar gelooft iedereen in. Dat is echt de ruggengraat, heel sterk. En staf, de duizenden bevlogen, deskundige vrijwilligers, dat is de absolute kracht van de club. Daar twijfelt niemand aan.
Daar zit het dus wel goed. De ziel en de mensen zijn top. Waar wringt de schoen dan, volgens dat model?
Bij de rode, de zwakke elementen. Strategy, er is geen duidelijke, breed gedragen strategie voor groei. Geen heldere keuzes en prioriteiten. Het is een beetje van alles wat, lijkt het. En structure, de organisatiestructuur, is onduidelijk over wie waarvoor verantwoordelijk is. Vooral het verschil tussen strategisch sturen, de koers bepalen, en operationeel uitvoeren, de dingen doen, is vaag op landelijk niveau.
En de rest zit er tussenin. Oranje.
Ja, precies. De oranje, de matige elementen zijn systems, er zijn wel systemen, IT, ledenadministratie, evaluaties, maar ze worden niet optimaal benut voor sturing of zijn niet goed geïntegreerd. Ze praten niet met elkaar, zeg maar. Style. De leiderschapsstijl is betrokken, hè, heel erg betrokken, maar op strategisch niveau te weinig besluitvaardig en richtinggevend. Te veel polderen misschien. En skills. Er is heel veel inhoudelijke kennis van scouting, maar strategische en bestuurlijke vaardigheden lijken centraal onderontwikkeld. Minder ervaring mee misschien?
Dus de harde kant, strategie, structuur, systemen, die blijft eigenlijk achter bij de zachte kant. Waarden, mensen, stijl. Dat klinkt inderdaad als een recept voor stilstand. Ook al is de motor, de mensen dus, nog zo krachtig.
Precies. Zonder een duidelijke routekaart, strategie en een goed voertuig, structuur, kom je met alleen een sterke motor en goede bedoelingen niet heel ver. Of in ieder geval niet optimaal vooruit. Dat is de conclusie van die 7S-analyse.
En dat brengt ons bij het leren. Want waarom lijken die patronen zich dan te herhalen? Waarom verdampen successen als groepsontwikkeling of scoutingkaart zomaar weer?
Ja, daar legt de whitepaper ook echt de vinger op de zere plek. Het stelt dat er een gebrek is aan wat organisatiepsychologen double loop learning noemen. Ken je dat begrip?
Vertel. Klinkt ingewikkeld.
Nou, is wat meer hoor. Single loop learning. Dat is als je het koud hebt en je zet de thermostaat hoger. Je corrigeert het symptoom, hè? Double loop learning is dat je je afvraagt, waarom is het hier eigenlijk koud? Is de verwarming stuk? Staat er een raam open? Of is het huis gewoon niet goed geïsoleerd? Je bevraagt het onderliggende systeem, de aannames, de routines.
Oké, logisch.
Bij scouting, zo stelt de analyse, is men best goed in single loop. Incidenten oplossen, kleine aanpassingen doen, reageren op wat er gebeurt. Maar double loop, dus het aanpakken van de diepere structuren, routines en aannames die telkens weer tot problemen leiden, dat gebeurt te weinig.
Aha, dus ze poetsen de symptomen wel weg, maar kijken niet naar de kapotte thermostaat zelf. En die succesprojecten zoals groepsontwikkeling, die worden geen vast onderdeel van het verwarmingssysteem.
Als de projectleider weggaat of de aandacht verslapt. Een dieperliggend probleem daarbij was ook die zelfondermijnende diagnose uit de krimptijd. We zijn ouderwets. Die foute aanname leidde tot verkeerd beleid, maar werd nooit echt gecorrigeerd. Zelfs niet toen data anders lieten zien. Dat wijst op zwakke feedbackmechanismen binnen de organisatie.
Je blijft hangen in een oude overtuiging eigenlijk.
Ja, En het document noemt ook de menselijke valkuil, hè? We rationaliseren graag, we zoeken externe oorzaken voor falen, we beschermen ons ego. Dat maakt objectieve analyse en echt leren van fouten soms moeilijk. Voor iedereen, maar zeker in organisaties.
Ja, herken maar aan al die punten, die golven van groei en krimp, die paradox tussen lokaal en centraal, die onbenutte kaart, die 7S-onbalans, dat gebrekkige leren, leiden eigenlijk tot één grote, bijna existentiële vraag die het paper opwerpt, toch?
Inderdaad. Wie is Scouting Nederland nu eigenlijk als landelijke organisatie? Wat is onze rol? Het document stelt die vraag heel scherp. Op papier, en ook in het eigen zelfbeeld, is Scouting Nederland een ondersteuner van zelfstandige, autonome lokale groepen. Een soort koepel die faciliteert diensten levert.
Een servicebureau voor de groepen.
Ja, zoiets. Maar in de praktijk, en zeker in de ogen van buitenstaanders, denk aan ouders, leden die gewoon de scouting zeggen, functioneert het landelijke niveau veel meer als een merkhouder. Bijna als een soort franchisegever, waarbij de lokale groepen de uitvoerders zijn van een herkenbare formule met een gedeeld merk, een gedeeld spel, een gedeelde uitstraling.
Wacht even, dus ze gedragen zich naar buiten toe als een soort McDonald's van de vrije tijdsbesteding. Met overal herkenbare restaurants, om het zo maar te zeggen. Maar intern is de organisatie nog ingericht als een losse club van onafhankelijke eetcafés die af en toe wat spullen bij elkaar bestellen. Dat weet ik natuurlijk.
Die analogie is misschien wat gechargeerd, maar het raakt wel de kern van de spanning die de analyse beschrijft. De organisatiestructuur, de cultuur, het zelfbeeld zijn nog die van een ondersteuner, faciliterend, terughoudend, dienend. Terwijl de realiteit en de uitdagingen, denk aan gooistrategie, kwaliteit bewaken overal, spreiding managen, eigenlijk vragen om de regie, het overzicht en de sturing van een merkhouder. En die spanning tussen de rol die eigenlijk nodig is en de structuur die er is, verklaart volgens de analyse waarom centrale sturing vaak mislukt en goede initiatieven verzanden.
Het gaat dus niet per se om welk model beter is, ondersteuner of merkenouder, maar om de mismatch, dat het niet op elkaar aansluit.
Precies. Scouting is onbewust die rol van formulehouder ingegroeid, zegt de paper, zonder de structuur en de mindset daar echt op aan te passen. De oproep in het stuk is dan ook: maak een bewuste, expliciete keuze over welke rol de landelijke organisatie wil en moet spelen en richt de organisatie daar dan ook op in. Qua structuur, processen, alles. En dat kan ook prima binnen een democratische vereniging, stelt het document nog expliciet. Democratie is geen excuus voor besluiteloosheid of vrijblijvendheid. Besturen is juist richting geven en keuzes maken, met je leden uiteraard.
Oké. Samenvattend zien we door deze analyse dus een fascinerend beeld. Een organisatie die barst van het potentieel. Tienduizenden supergemotiveerde vrijwilligers. Een ijzersterk merk dat iedereen kent. Bewezen successen op lokaal niveau. En zelfs de data en de kennis om gericht te groeien. Maar tegelijk worstelt Scouting Nederland met diep gewortelde structurele patronen die duurzame vooruitgang lijken tegen te houden. Klopt dat een beetje?
Dat is de kern, ja. Dat valt het goed samen. Het gebrek aan duidelijke strategische sturing, aan helder eigenaarschap voor belangrijke projecten en vooral het beperkte vermogen om collectief te leren van data, van successen en van mislukkingen, dat lijkt echt de rode draad te zijn. Het zit niet in het weten, benadrukt de whitepaper keer op keer. De kennis en de data zijn er vaak wel. Het zit in het structureel doen wat nodig is met die kennis.
En de patronen die je dan moet doorbreken zijn dus, even op een rijtje, focus op interne organisatiekracht bij die lokale groepen. Stuur op data in plaats van op vage imago-aannames. Borg successen structureel in de organisatie. Zorg voor duidelijk eigenaarschap voor projecten. Manage actief de spreiding van groepen over het land. Gebruik die data echt als stuurmiddel. En zorg voor een structuur die initiatief faciliteert in plaats van frustreert. Dat is het zo'n beetje.
Precies die punten zijn cruciaal volgens deze analyse. Dat zijn de knoppen waaraan gedraaid moet worden, wil je die golvenbeweging doorbreken.
Nou, een laatste gedachte die bij mij blijft hangen na het lezen van dit stuk, en die misschien wel breder geldt dan alleen voor scouting. Effectief besturen, zeker in zo'n grote, complexe vrijwilligersorganisatie, gaat misschien niet alleen over plannen maken en vergaderen. Het gaat misschien nog wel meer over het bouwen van een systeem. Een lerend systeem, een systeem dat continu leert, dat feedback organiseert en serieus neemt, dat bestuurders helpt om boven de waan van de dag uit te stijgen En ook om die menselijke neiging tot rationaliseren en het vermijden van lastige feiten een beetje te doorbreken. De vraag is dan niet of je kunt sturen in een democratie, maar hoe je de organisatie, de structuur, de processen, de cultuur zo inricht dat het wel kan, dat sturing effectief wordt. Wat neem jij nou mee uit deze hele analyse van groeikrimp en dat soms vergeten stuur?